Hartelijk welkom allemaal. Beste mensen van de Alpha, heel erg welkom. Superleuk dat jullie er zijn. We vinden het heel fijn als mensen gewoon vast naar Oase komen en hier vaak zijn. Maar we vinden het ook prima als je gewoon af en toe even aankomt waaien. Even kijken of dat goed gaat hoor. Vorige week knalde die ook al een beetje. Iets in mijn kabeltje kapot is of zo. Maar goed. Dus we vinden het ook prima als je af en toe even aankomt waaien of even langskomt. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. My good friend Ali is also here again. And he's from Iraq. He was with us, of course, for many months. And now, after obtaining his permit to stay in Holland, he's moved to Nijmegen. It's so good to have you here, Ali. So welcome. Okay, goed. Dat was even tussendoor. Ik heb nog een paar dingen te vertellen voor ik echt ga beginnen. Doe even mijn jasje uit. Dit is een oude blouse die ik aan heb. Ik mag dit verhaal eigenlijk niet vertellen van wat zien, maar doe het toch maar. Dit is een oude blouse. En ik heb jarenlang me heel opgelaten gevoeld om deze blouse te dragen. Want ik dacht, mensen zouden misschien denken dat dit mijn leeftijd is. Vanaf morgen hoef ik me niet meer opgelaten te voelen, dan is het gewoon de naakte, kale waarheid. Dus eindelijk kan ik hem nu aandoen. Mooi. Nou, dat was dat. Ik hou af en toe van ook verhalen over kleren. Voor mijn werk had ik een soort korte documentaire laten maken, zo'n korte video over voedselproblematiek in de wereld en dat soort dingen. En het bedrijfje wat die video gemaakt had, die had hem ingezonden voor een prijs, afgelopen donderdag. Een soort mini-Oscar-prijs voor wat ze noemen opdrachtfilms. En ik zat daar en ik had gewoon mijn pak aan, geen stropdas, maar dat hoeft ook niet. Maar ik had vorige week al mijn verjaardag gevierd en ik had een paar Alzheimer sokken gekregen. Dat zijn hele grappige sokken, was een soort actie van de Alzheimer Stichting. Maar die hebben allemaal kleurtjes en ze zijn helemaal verschillend, links en rechts. En ik zit naast dat bureautje en in onze categorie worden de drie prijswinnaars bekendgemaakt. Eerst één filmpje, nog een filmpje. En de derde film waren wij. Dus ik zit naast de producent, ik zeg, joh, je moet naar het podium. En hij zegt, nee, jij moet, jij hebt de opdracht gegeven. Ik zeg, nee, jij hebt hem gemaakt. Maar goed, hij hield aan, dus ik zeg, kan mij het schelen. Dus ik kom op zo'n podium te zitten, in zo'n bank, weet je wel, met zo'n interviewster en allemaal. En ik zit er met die sokken natuurlijk. Dus het was wel, heel grappig, vond ik. En het leuke is, in onze categorie hebben we die prijs gewonnen. Als ik dan meega, dan wil ik ook graag winnen. En dat lukte ook nog, dus... Gouden Reiger heet die prijs. Mijn laatste ding. Dan word ik iets serieuzer. Ik vond het zo leuk, Margriet, dat ik jou net haar appeltjes zag schillen. Dat is toch wonderlijk. Ik weet dat er een hoop kan in deze kerk. Superleuk. Dus ik ben benieuwd wat je gemaakt hebt. Een soort fruitsalade of zo? Wat is het? Nou, we zijn heel benieuwd. We gaan het straks merken. Straks is de lunch. Voor ik verder ga, wil ik ook nog even terugkijken naar afgelopen week. Ten eerste was het een ontzettend bemoedigende dienst, vonden wij als nieuw leidersteam, om ingezegend te worden vorige week. Fijn dat jullie, velen van jullie daar waren. En ook nog een aantal van onze gasten, was ook heel leuk. Familie en onze buren bijvoorbeeld waren er. Verschillende mensen. Het is ontzettend leuk om zo met elkaar dat te vieren eigenlijk. En om gezegend te worden. Dat voelt echt heel compleet. Hè, zie het zo dat mijn preek vanochtend is de eerste gezegende preek. En het was ook gewoon goed om woorden van God te horen. Over natuurlijk, relax, blijf zitten. En dat paste bij een aantal woorden die we al eerder ontvangen hadden. Dat we niet te snel gewoon in allerlei actie moeten springen. Dat we gewoon ook de tijd moeten nemen om te luisteren en te bidden. God te zoeken. En dat valt niet mee, want we hebben allerlei ideeën. Dus we willen echt van alles aanpakken. Maar Misschien is het toch goed dat we met elkaar ook echt even die houding aannemen naar God toe. Om te luisteren, om te bidden. Ook om tijd te nemen om met elkaar te praten. We hebben ook een aantal gesprekken mogen voeren afgelopen weken. Met verschillende mensen, voormalige leiders van Oase. Andere mensen waar het goed mee was om te spreken. En daar ga ik niet allemaal detail van geven, maar ik wil gewoon dat jullie weten dat dat loopt. Want het was ons echt heel veel aangelegen om met zo goed mogelijke relaties te starten. En ik was heel blij dat we gewoon gezegend werden, dat er vroeger leiders, Chris en Michelle waren natuurlijk, maar ook dat we gezegend werden gewoon door eerdere leiders van Oase. En dat is een principe waar ik echt heel erg in geloof. Dat leiderschap, weet je wel, wie op een gegeven moment leiderschap voeren, dat is een tijdje zo, maar dat verandert ook weer. Maar God geeft ons een erfenis die over al die periodes heen gaat. En het is goed om daar deel aan te hebben en dat met elkaar te beleven en te beleiden. Dus ik hoop ook dat we met elkaar die banden, als het ware, steeds sterker mogen maken. En ik wil je ook vragen, ik vertel dit ook, zodat je erover na kan denken en over kan bidden. Als je nog bepaalde dingen hebt waarvan je voelt, het is nog niet af. Doe er zelf wat mee. Of als je denkt dat wij er wat mee moeten doen, vertel het ons. En dan zullen wij kijken of we wat kunnen doen. Niet overal krijgen we openingen om direct dingen aan te pakken. Maar het is fijn om daar de focus op te hebben met elkaar. Maandag na afgelopen zondag ging ik naar een bijeenkomst van Hart voor Arnhem. Dat is een overleg van voorgangers en gemeenteleiders in Arnhem. Bestaat al vele jaren. Ik ben er vroeger ook wel eens geweest, maar dat is lang geleden. En het was ontzettend leuk om daar te zijn. Een stuk of 15 leiders van verschillende gemeentes. De Koepelkerk, C3 Rivers, Hemelsbreed. Nou ja, gemeentes hebben allemaal mooie namen. Niet alleen Oase heeft dat. En het was gewoon ontzettend leuk om al die mensen te zien. Te vertellen dat wij natuurlijk net ingezegend waren. Het was heerlijk in de tijd van gebed dat Jan-Willem Baak van de Hoeksteen ook voor Oase bad. En ik wil het ook vertellen, dat we in gebed zijn in Arnhem. Dus dat was mooi. Woensdag hebben wij een bijeenkomst gehad, afgelopen woensdag, tussen het oude en het nieuwe leidersteam van Oase. Dus Karen, Alex en Henk Amelsbeek hebben ons helemaal ingepraat. We hebben echt een avond de tijd genomen om gewoon te luisteren en te horen wat zij over te dragen hadden aan ons. En ook op die manier willen we gewoon staan in een stuk continuïteit. Dus er is eigenlijk veel gebeurd. Er gaat ook veel gebeuren in de komende tijd natuurlijk. U-turn, de alfa die nog doorgaat. Fantastisch eigenlijk. En dank voor al jullie inzet en gebeden daarbij. Vandaag wil ik de volgende stap zetten in de serie die we aan het doen zijn. En die serie die hebben we genoemd Reunie of Hereniging. Het gaat eigenlijk om een tijd, een aantal weken de rust en de tijd te nemen om echt stil te staan bij de kernboodschap van het evangelie. En wat we denk ik tot nu toe gezien hebben is dat het evangelie veel breder is dan het vaak gepresenteerd wordt. Dus wat er vaak gezegd wordt is: Jezus is gekomen om je van je zonde te redden. En dat is waar, en dat is waar ik vanochtend over zal spreken. Maar het evangelie is veel breder dan dat. Ik zat er de afgelopen dagen nog over na te denken. En het is als het ware alsof je ergens rijdt in een land met veel onrust. En dan heb je af en toe van die roadblocks, weet je wel. Of de politie, of een concurrerende groep. Maar die houden je aan. En dan moet je of een heel mooi verhaal hebben, of heel lang rustig wachten, of wat geld schuiven en dan mag je verder. Maar op een of andere manier wordt de roadblock uiteindelijk wel een keer, passeer je die. En hoe stom zou het zijn als je door de roadblock heen mag en je blijft daar dan vervolgens staan. Want het doel is om verder te gaan, om de barrière over te komen, om naar je doel te komen. En de roadblock moet gepasseerd worden. En als zonde ons probleem is, dan moet zonde opgelost worden. Maar het is niet het eind. Het is wel een beetje kortzichtig om daar dan stil te blijven. Sterker nog, het is risicovol. Want je wilt niet bij die roodblok blijven staan, want voor je het weet, veranderen hun gedachtes en dan moet je nog een keer. Dus het is goed om ook verder te gaan. En dat is eigenlijk de boodschap die we de hele tijd aan het ontdekken zijn. De centrale boodschap is eigenlijk, je kunt het ook in de Bijbel bekijken. De Bijbel is niet begonnen bij Genesis 3. Dat is het verhaal van de zonde. Maar de Bijbel is begonnen bij Genesis 1. De schepping. God die daar was. Die de wereld schiep. En mensen in zijn beeld en gelijkenis. Om contact met hem te hebben. Om in eenheid met hem te zijn. En om in die kring van Vader, Zoon en Heilige Geest te zijn. Dat is het doel. Dat is ook het doel waar we weer naartoe teruggaan. Waar we mee herenigd worden. En ja, we moeten die barrière over. En daar gaan we vandaag ook over spreken. Maar ik hoop dat je ziet dat dat bredere van het evangelie. En dat is ook wat we mensen... Weet je, soms, als je met mensen praat over het evangelie, soms is zonde echt een groot ding. En dan moet je er natuurlijk over praten. Maar er zijn ook momenten dat mensen eigenlijk ergens anders zitten. Die vragen gewoon, wie is God? Hoe kan ik contact met hem hebben? Wat vertel je, weet je wel? Is God echt persoonlijk te kennen? En dan is het goed om daarop in te gaan, want dat is het onderdeel van dat hele verhaal. En van die hele wereld waar wij deel van hebben mogen worden. En dan komt er zeker een moment dat het goed is om over zonde en vergeving van zonde te praten. Ik heb ook gelezen in de Bijbel. Ik heb een hele presentatie, maar ik ga er eigenlijk maar één of twee dingen uit doen, omdat ik echt wil focussen even vandaag. Maar het is boeiend om te kijken hoe Jezus met zonde omging. Ik denk wat hij deed, was het heel duidelijk benoemen. Ja? Hij ontmoette een vrouw bij een bron, een waterbron. Op een gek moment, midden op de dag. Een Samaritaanse vrouw en zij kwamen in gesprek met elkaar. En Jezus zegt op een gegeven moment tegen haar, roep uw man erbij. En die vrouw zegt, ik heb geen man. En Jezus zegt zoiets als, ja dat klopt, want je hebt 5 mannen gehad en die je nu hebt is niet je man. Daar zit een hele wereld achter. In de Bijbel gebruikt vaak een paar woorden om dingen te beschrijven waar een hele grote wereld achter zit. En daar zit een hele wereld achter natuurlijk, achter zo'n zinsnede. En later zegt die vrouw ook, hij heeft mij alles verteld wat ik gedaan heb. Weet je wel, zij begreep donders goed wat hij aanraakte. Ander moment was dat er een vrouw voor Jezus en de mensen die daar bij elkaar waren gebracht werd. En zij was een prostituee. En ze hadden haar, of ze had overspel gepleegd. En ze hadden haar daarop betrapt. En Jezus heeft nooit gezegd van het is niet erg. Het doet er niet toe. Dat heeft hij echt nooit gezegd. Hij was heel helder en duidelijk. Maar tegelijkertijd was Jezus heel snel klaar met zonde. Ik weet niet of je dat opgevallen is, maar hij bleef er nooit lang bij hangen. Hij had niet zoiets van, ik moet eerst 3 dagen of 7 dagen of 3 maanden tijd hebben om er overheen te komen. Hij vergaf direct. En dat kon hij. Het is eigenlijk boeiend, hè, om te bedenken dat zelfs al voor zijn sterven aan het kruis en de opstanding, dat Jezus al zonde vergaf. Heb je wel eens over nagedacht waarom hij dat deed? Was hij een soort in het vooruit aan het werken? Of mijn interpretatie is dat vergeving altijd in het hart van God was. Altijd al daar was. Dat hij snel was om te vergeven. Zo staat het ook in de Bijbel. Hij is snel om onze zonden te vergeven. Dus Jezus benoemt dingen heel duidelijk. En Hij is ook heel snel om te vergeven. En eigenlijk lijkt het niet zo'n heel groot probleem voor hem. En dat is heel boeiend als wij bedenken dat het voor ons vaak wel een probleem is. Dat we ons schuldig voelen. Dat zelfs als we ons rationeel bedenken dat we vergeving ontvangen van God en misschien zelfs ook wel van mensen om ons heen, dat we toch nog zo lang met schuldgevoel kunnen blijven rondlopen. Of dat we daar heel gevoelig voor zijn. En Jezus is eigenlijk heel snel en heel snel klaar ermee. Dat was een prachtig verhaal afgelopen week. Wij luisteren af en toe naar het bidden onderweg. Dat is een soort korte overdenking. Ik doe dat meestal 's ochtends of samen met Wassien of als ik in de auto zit. En het was het verhaal van een vrouw, weer. Die was al 18 jaar ziek. En op de Sabbat, in de synagoge, ontmoet ze Jezus. En Jezus geneest haar van haar ziekte. En de leider van de synagoge, die komt er tegen in opstand. En die zegt, beste mensen, er zijn 7 dagen in een week. Je kunt 6 dagen hier komen om genezen te worden. Alsof Jezus een soort koopwaar was die in de aanbieding had. Maar je kunt 6 dagen per week komen om genezen te worden. Maar houd de 7e dag de Sabbat. En dan zegt Jezus, is zij ook niet een dochter van Abraham? Ze was al 18 jaar gebonden. Zelfs jullie ezel maak je los op de Sabbat om te drinken. Had zij dan niet op deze dag bevrijding moeten ontvangen? Weet je wel, dat is wat Jezus doet. En dat is eigenlijk ook de kern van wat ik vandaag wil bespreken. Dus ik ga er maar even snel naartoe eigenlijk. Even kijken hoor. Hij zou het moeten doen. Nou, niet helemaal. Kun jij hem voor mij doorklikken naar een slide die heet Wat is zonde? Waarom doet dit nou niet? Ah, oh, dank je, het gaat wel. Laat mij maar even. Ja. Er zou er eentje tussen moeten zitten, maar die viel ik niet. Oké, wat is zonde? Het Griekse woord in de Bijbel voor zonde is hamartia. En dat betekent je doel missen. Of van koers af zijn. Het betekent ook, want het is een samenstelling van 2 woorden, ha, he, niet, en martia, samen zijn. Dus betekent ook niet samen zijn. Of gescheiden van elkaar zijn. Misschien zelfs vervreemd van elkaar zijn. Uit elkaar getrokken. En dat is natuurlijk precies ook wat je kunt voorstellen als het beeld is dat God ons geschapen heeft om één met hem te zijn. Weet je wel, wat doet zonde dan? Dat scheidt je daarvan. Dat trek je uit die kring. Sommigen van ons hebben dat beeld gezien, Vader, Zoon en Heilige Geest, die in een kring van 3 staan en daar mag je middenin komen. Maar wat zonde doet, is je daar uithalen. En het zet je alleen, het zet je apart, het zet je gescheiden van die warme kring. Jij was er toen, Tim. En dat is het woord voor zonde. En het boeiende is eigenlijk dat dat viel mij op, dat de Bijbel niet alleen over zonde spreekt. Als Jezus praat over bevrijding, over verlossing, dan heeft hij het vaak over iets groters. Dat mensen verlost worden uit de duisternis. En het nog grotere is eigenlijk precies datgene wat we in Genesis 3 zien. Dat is niet geloven wat God zegt. Dus ik heb eigenlijk net zo goed als we zien dat het evangelie breder is dan alleen vergeving van zonde, maar dat het verlossing is voor een doel om weer in die eenheid met God te komen. Dat we ook zien dat het begrip van zonde eigenlijk breder is dan alleen het begrip wat wij vaak in ons hoofd hebben van overtreding. Het Nederlandse begrip, als je over zonde praat, dan hebben we het meestal over een soort morele overtreding. Ja, je doet iets wat niet oké is. Maar eigenlijk een soort morele wet is die je violate, overtreedt, waar je niet aan houdt. En dat begrip overtreding is heel, heel centraal geworden in ons denken over zonde. En dat is oké, maar het is weer een klein stukje van de hele waarheid. Het grotere is de duisternis waar mensen in kunnen zitten, de scheiding van God, binding aan dingen die niet van God zijn. En het nog grotere is dat we Gods stem niet meer verstaan over wat zijn plan met ons eigenlijk is. En dat is een hele boeiende. Als je in Genesis 3 gaat lezen, dan staat daar, ik pak hem er even bij. God had de mens geschapen en alle dieren. En dan komt de slang in de hof bij de mens en zegt tegen de vrouw, God heeft zeker gezegd, je mag niet eten van die boom. Nou, zegt ze, we mogen eten van alle bomen in de hof, maar niet van die. Weet je, de slang begint eigenlijk direct God spreken te veranderen en ter discussie te stellen. En dat is iets, eerlijk gezegd, wat ik heel goed ken. Ik heb een familie die, natuurlijk, mijn ouders en ooms en tantes en dergelijke, dat was de leeftijd die jong was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En die gingen daardoor heen en dat waren natuurlijk hele intensieve ervaringen, waar mensen zich heel vaak afgevraagd hebben, niet alleen Joden, maar ook christenen die vervolgd werden of in kampen zaten of te lijden hadden, waar is God? En toen ik tot geloof gekomen was en als jonge student met een oom van mij daarover sprak en hem vroeg wat hij dacht van geloof en van God, toen zei hij, nou als die bestaat, dan heeft hij eerst wat uit te leggen, of niet? En dat was altijd de houding in onze familie. Weet je wel, God heeft wat uit te leggen. Ik geloof eigenlijk niet dat hij zo goed is zoals hij zegt dat hij is. Want had dit dan gebeurd, ja of nee? En ik moet heel eerlijk zeggen dat denken, dat zijn natuurlijk reële vragen waar wij ook mee kunnen zitten. Laten we eerlijk zijn. Mijn vader overleed op 3,5-jarige leeftijd. En daarop terugkijkend heb ik me natuurlijk altijd afgevraagd, waar was God toen dat gebeurde? En dat soort vragen stellen wij terecht. En voor we het weten zitten we in diezelfde valkuil eigenlijk. Als Eva en Adam. Dat we het spreken van God niet meer verstaan. Dat wij de stem van zijn liefde niet meer horen. Dat wij niet meer beseffen die uitnodiging om in die kring te komen. En dat is misschien nog wel het belangrijkste. Dat we dat zicht kwijtgeraakt zijn, onze antenne daarover kwijtgeraakt zijn. En we hebben hem allemaal. We kunnen allemaal God verstaan. Maar het is wel een kwestie van ons openstellen. Ons luisteren. Ons hart openzetten. Terwijl we die pijn voelen. Terwijl we die pijn voelen. Is daar toch ook de stem van de Heilige Geest. Die aan ons bevestigt dat God onze pijn ziet, onze zonde kent. Onze vragen begrijpt. Niet altijd direct tot actie springt. Maar wel echt een God van liefde